welkom luisteraars. Welkom bij het HR Half Uurtje, de podcast van Rendement. Waarin ik, Rutger Mollet, in de wereld van mijn vrouw duik. Want HR is zeg maar echt haar ding.
Ja, en die vrouw, dat ben ik, Brechtje Mollet. Inderdaad al ruim 20 jaar actief in verschillende HR-rollen.
Hebben we leuke reacties binnengekregen, Brecht? Wat heb jij nou binnengekregen van de luisteraars?
Nou, we hebben absoluut leuke reacties binnengekregen. Dank daarvoor. Ik las in een van de reacties dat iemand heel blij was dat wij nu ook eindelijk een podcast hebben. Wij schenen de laatste twee van Nederland te zijn zonder eigen podcast.
Nou, prachtig dat dat gat nu is opgevuld door ons. Ja, ik kreeg ook een hele leuke reactie van iemand die zei, eigenlijk zouden jullie ook nog een podcast over HR-onderwerpen in de taboesfeer moeten maken. En die moeten jullie dan schaam-HR noemen. Ook een hele originele. Brecht, wie hebben we de gast vandaag?
Ja, onze gast vandaag, die noemt zichzelf een progressieve en rebelse HR-vernieuwer. We hebben het hier over Marieke Pepers van Numbers. En Marieke richtte in 2005 Persman op. En dat is een bedrijf wat HR op abonnementsbasis aanbood.
Ja, Marieke studeerde personeel en arbeid aan de Sociale Academie in Den Bosch. Deed ook een master veranderkunde. En kwam in 2013 als een van de eersten aan boord bij Numbers. Had een uitstapje naar de USA, waar ze als change manager bij Roche werkte. Maar vandaag is ze hier bij ons in de studio om dat prachtige Numbers verhaal met ons te delen.
Ja, super Marieke. Fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel.
Ja, hartstikke leuk. Kun jij in een paar zinnen aan onze luisteraars uitleggen wat Numbers verkoopt?
Ja, nou, wij bouwen salarissoftware en HR-software en dat verkopen we ook.
Ja, ik begreep 1,3 miljoen Nederlanders met de Numbers app op hun telefoon.
Zo is dat. Dat zijn er veel, hè?
Als dat je dan echt heel veel.
Even 1 op de 8, 1 op de 9.
Het grappige was, toen we hier in de auto naartoe reden, dat doe je dan als echtpaar. Toen zei Brecht, ik heb de Numbers app eigenlijk ook op mijn telefoon staan.
Ja.
Maar ze kon zich eigenlijk niet meer herinneren van welke organisatie het was. Dat heb je dan als interim, maar dat je op zoveel verschillende plekken bent, dat ze dat eigenlijk niet meer wist. Hey, jullie hebben een cultuur die echt anders is dan veel andere bedrijven. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Wat maakt hem nou anders dan veel andere spelers op de markt?
Nou, ik denk de grootste kenmerken op dit moment, geen managers en een vierdaagse werkweek, dat wel een hele hoop zegt.
Ja, geen managers en een vierdaagse werkweek. Nou, daar gaan we zo meteen eens even diep op induiken.
Yes. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik wel graag willen weten, waartoe is Numbers op aarde?
Medewerkers verdienen Numbers. Dat is de reclame die je hopelijk al voorbij hebt horen komen.
Ja.
Dat is ook echt waarom we destijds zijn gestart. Dus dat we echt met onze software 15 jaar geleden dichter bij de medewerkers en de HR-afdeling wilden staan. En dat is inmiddels gelukt. Dus die telefoon, die app staat daarop.
Ja. Ja. Welk gat zagen jullie dan? Hè? Een product ontstaat vaak vanuit een pijn. Jullie wilden dichter op die medewerkers staan. Wat miste er dan in het landschap?
Ja, 15 jaar geleden was het überhaupt niet in de cloud. We brachten het naar de mensen toe. HR-afdelingen hadden echt geen eigendom over hun eigen data. Hoeveel overwerk vindt er plaats? Salarissen vergelijken. Je wist het niet. Het werd ingestuurd naar een systeem en je kreeg de salarisstroken in feite terug om te controleren en uit te betalen. Maar je kon niks met je eigen data. En destijds zijn we echt begonnen met een interface om die data naar HR-afdelingen en salarisadministraties te brengen. Ja, en nu 15 jaar later is dat natuurlijk gemeengoed, hè, dat iedereen wel data heeft, maar is dat HR-product veel verder ontwikkeld. En ook bij ons Numbers zitten we natuurlijk nu veel meer op HR, hè, met features, recruitment systeem, performance systeem, beoordelen, ja, dat soort zaken.
En dat gaat ongelooflijk goed volgens mij. Want als ik jullie groeicijfers mag geloven, dan doen jullie het goed in de markt. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, nou, we zijn gestart bootstrapped en ook altijd met eigen vermogen gaan groeien. Dus dat gaat langzaam. Maar eigenlijk ook gestaag, 20% per jaar tikken we jaarlijks aan.
20% per jaar?
Ja, Ongelooflijk. En dan nu 15 jaar. Dus we hebben die Gazelle Awards een volledige kast moeten geven.
Ja. Hebben jullie ook je kantoor voor moeten uitbreiden om al die Gazelle Awards
een plekje te geven? Zeker. Hè? Ja, het is een hele hal. Ja.
Maar je zei net iets bootstrapped.
Dus echt met het geld wat je erin stopt of wat je verdient, dat gebruik je weer. En niet met andere investeerders aan de haal gaan in het begin. Inmiddels zijn we in eigendom van Visma.
Ja, mooi.
Hey, laten we even teruggaan op wat je aan het begin zei. Een vierdaagse werkweek, maar ook geen managers. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat de teams die bij jullie op de vloer zijn helemaal verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. En dat er dus geen baasjes op zitten die mensen vertellen wat ze doen.
Klopt.
Dat klinkt heel fascinerend.
Is het ook. En ook echt de reden waarom ik heel graag bij Numbers wilde starten met die opdracht. We gaan het maar neerzetten zonder managers. Waar je als HR natuurlijk echt vaak begint met een leiderschapsprogramma. Dat hoefde niet. Maar wat dan wel? Mensen moeten elkaar ook onderling beoordelen. Weten wat er moet gebeuren. Goede rollen en checklists en procedures zijn dan wel nodig.
Ja.
Maar geen manager. En dat is in het begin heel makkelijk. Want dan ben je klein en is het overzichtelijk. Maar ja, naarmate je groter wordt en ook meer kantoren hebt in Lissabon, Amsterdam, Stockholm, wordt dat steeds uitdagender.
Want zijn jullie daar gelijk in het begin mee begonnen binnen Numbers? Of is dat iets wat gaandeweg ontstond, dat inzicht?
Van geen managers?
Van geen managers.
Ja, nee, meteen in het begin. Ja. Onze oprichter, eigenaar destijds, Michiel, had al meteen door dat hij absoluut een fantastische visie heeft, maar verder niet alle kennis in huis heeft. Dus liever zich omringt met slimme mensen en die het laten doen.
Ja.
Met de opdrachten, we willen graag die 20% groei pakken. Mm-hmm. Doe je ding. En dat maar door blijven trekken. En hoe groter die teams dan worden, hoe meer je op afstand komt te staan. Maar door vertrouwen blijkt dat prima kan.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er wel kaders zijn. Kun je daar iets over vertellen? Je zegt geen managers, maar er zullen wel een soort van hoog over afspraken zijn.
Ja, natuurlijk. We hebben een budget. En in het begin van het jaar maak je natuurlijk budgetafspraken. Niet alleen je doelstellingen, maar ook wat moet het gaan opleveren en wat kunnen we dus daaraan uitgeven. Daar binnen die lijntjes blijf je. Je maakt een keuze technisch gezien voor een bepaald platform. Nou, je kan je voorstellen, salaris software is echt complex. Dat wissel je niet jaarlijks. Daar zit heel veel onderhoud op. Dus er zitten heel veel werkzaamheden zitten er automatisch in, waar iedereen prima zijn verantwoordelijkheid kan pakken en binnen die kaders door kan werken.
En hoeveel teams hebben jullie op dit moment?
Zo, goede vraag. Ik denk teams zijn, we hebben squads en chapters. Mm-hmm. Dat is een matrixorganisatie, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk een team of 20.
Oké. En elk team mag dus ook binnen die kaders opereren en wordt daar aan het einde van het jaar op afgerekend?
In feite wel. We houden elkaar tussentijds op de hoogte. Mensen werken op verschillende domeinen. Dus het salarispakket, daar werken wel 3 teams aan. Die zich alle 3 op datzelfde domein begeven. Dus daar zit natuurlijk afstemming. Er moet natuurlijk onderhoud en innovatie plaatsvinden, beide. En af en toe nog eens een keer een bugfixing. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus die onderlinge verdeling spreek je met elkaar af in grote lijnen.
Mooi. Hey, en nou, mensen zijn daarin natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je ook een bepaald type mensen werft. Dat je een bepaald type binnenhaalt. Klopt dat?
100%. Ja, dat is echt, denk ik, de basis al van hoe het ons lukt om steeds maar zo door te gaan zonder managers, dat die noodzaak er niet is. We hebben echt een heel strak wervingssysteem waarbij we beginnen met een cultureel interview. Cultureel interview.
Ik denk dan gelijk, je hebt mensen nodig met een hekel aan autoriteit.
Ja, maar dat is vraag 1.
Oh ja?
Nou, geen hekel, maar je moet wel echt kunnen aantonen dat je autonoom werkt en een teamplayer bent. Dus er zijn ook heel veel mensen die zelfstandig heel goed zonder manager kunnen werken. Maar bij ons moet je ook nog teamplayer zijn. Dus dat is echt wel wat meer wat je moet kunnen laten zien.
Wat leuk. Een cultureel interview. Wat voor vragen stellen jullie nog meer? Ik ben gelijk helemaal nieuwsgierig.
Ja, nou, we laten ze een culturele test afnemen. Daaruit komt jouw profiel naar voren. Hè? Wat voor een aanpakker ben jij? Als er een probleem is, vlieg je er meteen op of kijk je er analytisch naar? En met die uitslag kan je een heel leuk gesprek met iemand al hebben. Want dan ga je zeggen van, hey, dit komt uit die test. Hoe zie je dat zelf? Heb je voorbeelden uit het verleden? Want dat is natuurlijk toch de beste manier van vragen stellen. Dat weten we in HR-land. Ja, daarmee kan je dat gesprek openen. Veel voorbeelden vragen en zo dat. En ook vertellen natuurlijk over hoe het bij ons gaat. Want mensen moeten echt wederzijds, moet die klik er zijn en dat je bij elkaar past.
En gebeurt het dan vaak dat mensen toch op basis van die test en het interview niet in de mal passen, zeg maar? Dat niet toch niet dan die fit er is?
Zeker, ja. Ja, we proberen in de advertentie het echt goed natuurlijk weer te geven in al onze media-uitingen. Maar de beste developers zijn Einzelgängers.
Ja.
Ja, die komen gewoon. Dat gaat bij ons niet werken. Die hebben een manager nodig.
Waar ik nieuwsgierig naar ben, Marieke, is hoeveel mensen springen er dan uiteindelijk succesvol door de hoepel?
Ja, dat hangt af van hoe bijzonder een functie is. Developers werpen we wat meer. En ook sales agents komen natuurlijk wat vaker langs. Dus daar heb je er misschien 1 op de 10. Maar soms zoeken we een video-editor 1 keer per 3 jaar. Daar krijg je maar 3 reacties op. Maar we meten het wel. Ja.
Nou, en nu heb ik begrepen dat Numbers iets opmerkelijks heeft. Een 4-daagse werkweek waar mensen wel voor 5 dagen voor betaald worden.
Ja.
Sinds 1 jaar of 2.
Zeker, ja.
Vertel.
Ja, een lang verhaal, maar we hebben dus die cultuur al van no manager. We zijn uiteraard ook hybride gaan werken. En we zijn overgenomen door Visma. We hebben 1,3 miljoen klanten die ons vertrouwen. Dus het ging eigenlijk wel lekker. En progressief als we zijn, dachten we hebben wel een nieuwe impuls nodig. Want je kunt doorkabbelen, maar eigenlijk kabbel je dan een beetje langzaam in de terugheid. Dus we dachten, we hebben een impuls nodig. Aan de andere kant zagen wij, denk ik, net als veel werkgevers, met dat hybride werken, dat de betrokkenheid van mensen anders was. En waar ligt dat dan aan? Dus wij zijn echt gaan zoeken van wat is die vibe? Waar is de vibe? Hoe krijgen we die weer terug?
Hoe ben je op zoek gegaan naar de vibe? Is dat iets wat je dan intern doet? Of ga je dan over de hele wereld kijken van waar zijn andere partijen wereldwijd mee bezig?
Ja, waarbij we wel weten al dat als wij op zoek zijn naar een vibe, dat we wel een van de eerste zijn. Dus dan moet je flink zoeken. Maar je hoort dus wat. Dus je hoort dus iemand over zo'n 4-daagse werkweek en dan reageer je net zo sarcastisch als de rest van Nederland en de wereld. Tuurlijk.
Wat voor reacties krijg je dan?
Dat je een part-time organisatie bent. Met 80% of wat je deeltijdpercentage ook is aan performance. En dat was natuurlijk niet het idee. Het concept is dat je zelfs meer productief bent door 4 dagen te werken.
Ja. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, dus hier lopen we eigenlijk al een beetje vooruit op wat er straks gaat komen.
Ja.
Je zegt eigenlijk minder werken, maar er verandert aan de output eigenlijk niks. Of sterker nog, hij wordt er beter door.
Ja, ja. We zitten nu daar op dat punt inderdaad. Dat je het echt merkt. Ja. Dus we hadden die nieuwe impuls nodig. Dat je heel erg dat vertrouwen weer opnieuw laat blijken aan je mensen. Van wij geloven wel dat het anders kan. Wij houden van nieuwe manieren van werken. En effectief werken, slimmer werken. Dat is natuurlijk de belofte die we maken met de software ook. Maar bij onszelf was die ook een beetje aan het kabbelen. Dus hoe word je effectiever, efficiënter? Ja, waar het tijdverlies zat, was dat we gewoon iets te ruim in ons jasje zaten. De een nam een lange pauze om 11 uur, om 12 uur of om 1 uur. De ander ging nog even iets privé doen of een hond uitlaten. We zaten af en toe echt langs elkaar heen te werken. Alleen dat al. En op vrijdagmiddag om 1 uurtje of 2, 3 waren we allemaal oprecht moe. Begon de eerste al die koelkast open te trekken. En ze hadden best veel snijverlies als je het hebt over gewoon effectieve manuren.
Mooi woord, snijverlies.
Ja, en het klinkt heel hard en kort door de bocht. En zo zijn we er even ook naar gaan kijken van hoe erg is dat? Het is niet erg, maar je mist daardoor ook een stukje van voldoening. Hè, dus als je een wedstrijd... Hè, jij hebt gisteren geloof ik de Elfstedentocht gefietst.
Ja, ik zit niet zo heel lekker op mijn stoel vandaag.
Het is een toertocht, het is geen wedstrijd.
Nee, oké, maar het is wel lang. Ja, en je bent daarna wel, heb je wat neergezet. En je bent trots en voldaan, ook al ben je moe. Mm. Wij waren een beetje lui in plaats van moe. En we wilden weer dat zweet voelen en die drive. En dat je op donderdag denkt, wow, ik ben eigenlijk bijna nog niet helemaal klaar. Maar dat biertje smaakt dan ook 10 keer lekkerder.
Ja,
leuk. Dat gevoel. Dus eigenlijk wilden we weer harder werken, efficiënter, effectiever. En die vrijdag waren we gewoon een beetje aan het afzakken. Die hebben we gewoon teruggegeven aan de mensen.
En ja, absoluut. En je zegt dus, er is een toename in output,
ja,
of productiviteit. Hoe meet je dat?
Heel veel vlakken. We meten altijd al klanttevredenheid. Dat zegt iets over support, maar dus ook over het functioneren en de kwaliteit van de tooling. Als mensen het allemaal niet snappen, heb je iets niet goed gebouwd. We meten de NPS-score, dus hoe vinden mensen het product. Dat betekent dat je innovatief moet blijven ook, dus dat komt daaruit terug. Natuurlijk meten we ook ziekteverzuim en verloop. Hè. Dus aan onze mensenkant meten we al.
Kun je daar eens iets over vertellen? Ben ik heel nieuwsgierig naar. Als je nou minder gaat werken, krijg je dan ook gezondere werknemers?
100%.
Wauw. Ja.
En heb je daar cijfers over paraat?
Ja, dus kijk, na corona zijn we thuis blijven werken. Dus we hebben al wat minder ziekteverzuim. Hè. Ik denk wereldwijd dat je merkt dat mensen die verkouden zijn, nu doorwerken omdat ze thuis kunnen doorwerken, in kantooromgevingen natuurlijk. Dat hebben wij ook, maar bij ons is inderdaad het langdurige ziekteverzuim ook echt afgenomen. Dus die zie je, nou, mensen blijven toch ook wel een jaartje langer. He, je voelt minder die noodzaak van, ik heb eindelijk, of ik wil graag tijd hebben voor mijn gezin, of ik wil graag tijd hebben voor een hobby. Ja, daar is nu op vrijdag ineens ruimte voor. Dus die noodzaak en die onrust om je heen te kijken is weg. Dat zie je terug in die opzeggingen die teruglopen. Mensen blijven langer in dienst.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken.
Medewerkers verdienen Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Jullie doen ook medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Zeker, maandelijks zelfs.
Maandelijks?
Ja, ja.
En daar zie je ook goede cijfers?
Ja, we zitten tussen de 80 en 85. We hebben die INPS-score daar. Ja, bijna eng hoog. Hè,
is dat een 8 of een 8,5 naar gewone rapportcijfers?
Een 9.
Een 9 zelfs?
Ja, je gaat van min 100 naar 100.
Ja.
Ja, met NPS, ja.
Daar kun je mee thuiskomen, met zo'n rapportcijfer.
Ja. Ik heb nog wel één vraag, hè, want Brecht heeft mij ooit geleerd dat als je in HR een verandering doorvoert in de organisatie, dat die vaak op weerstand stuit. Nou kan ik me voorstellen dat dit een verandering is waar niemand nee tegen kan zeggen. Of is zelfs bij zo'n positieve verandering er ook nog een soort skepsis in de organisatie?
Ja, uiteraard gejuich. Natuurlijk snapt iedereen, je krijgt een bonus. In feite krijg je 50 vrije dagen of 20% salarisverhoging, hoe je ernaar wil kijken. Maar mensen waren in paniek, hadden toch het gevoel, ik krijg mijn werk niet af. In die 5 dagen, dat was dus ook dat niet voldoening gevoel wat ze op die vrijdag hadden.
Want aan de eisen die jullie stelden aan de output veranderde niks.
Nee, zelfs.
Dus wat je nu in 5 dagen deed, moest ook in 4 dagen.
Ja, precies. Ja. Dus dat is ook schakelen. Dat betekent ook dat je misschien bepaalde meetings niet meer mee wil doen of moet willen doen. En ja, dat kan ook een stukje ego meebrengen. En uiteraard hadden we ook nog een Visma als investeerder die natuurlijk terecht kritisch mee zit te kijken.
Ja.
En, het gaat supergoed bij Numbers.
Want die overname, dat was niet die samenwerking met Visma, die was kort daarvoor volgens mij tot stand gekomen.
Ja.
En toen kwamen jullie opeens met zoiets als dit. Hoe keken ze daar naar jullie?
Ja, kijk, ze wisten wat ze in huis haalden met Numbers. Hè. Ze wisten geen managers, agile werken, behoorlijke progressieve branding. Dus ze wisten wel wat ze in huis haalden. Ja, nog steeds was die 4-daagse werkweek wel even slikken. Maar goed, ik heb een hele goede onderbouwing gemaakt. En daarna met de mensen samen konden we het laten zien. Dus we mochten natuurlijk een pilot pakken. Als je het over gedragsverandering hebt, is een pilot perfect. Ga het maar proberen. En ja, dat hebben we gedaan. Dus ze konden er ook niet omheen. Ze zagen natuurlijk ook dat het eigenlijk zelfs wel heel positief uitpakte. Ja.
En hebben jullie die arbeidsvoorwaarden met een ondernemingsraad of een vakbond ook nog besproken?
Nee, gewoon zelf gedaan. We hebben, omdat we geen managers hebben, hebben we heel veel subcommissies op HR-gebieden en ook zelfs op de strategie. Dus in feite hebben we geen één ondernemingsraad, maar wel zes verschillende groepen. Ja, daar hebben we natuurlijk ook mee gesproken, maar daar was weinig weerstand.
Begrijp ik. Ja, mooi. En je zei eerder in het gesprek dat teams elkaar beoordelen. Dus er zijn geen managers, maar teams zijn in de lead. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, elk team gaat twee keer per jaar, of iedereen krijgt twee keer per jaar een 360 beoordeling. Door zowel het leden van het eigen team als van het chapter. Wat ik vertelde, we hebben matrix organisatie. Dus er zijn zeven mensen twee keer per jaar zeggen over jou wat ze vinden dat je hebt neergezet in die afgelopen zes maanden. En dat is echt veel prettiger. Ik weet niet hoe dat bij jou, jouw ervaring is, maar één manager die het één keer per jaar voor het zeggen heeft, is altijd al 1-0 achterstand volgens mij in dat gesprek. Dat moet je herkennen.
Ja, zeker. Herken ik absoluut. En ik denk ook niet dat dat slim is. En eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Dus ik denk dat je continu met je medewerkers in gesprek moet zijn. En daar horen ook, naast complimenten, ook soms wat kritische, constructief kritische feedback hoort daarbij.
Ja.
Dus dat ben ik wel met je eens. Dus ik vind het een interessante manier van hoe jullie dat doen.
Ja, leuk.
Nou, ik hoorde net het woordje 360 graden feedback. Het is leuk dat dat dus uit die HR-sfeer komt. Want Brecht wilde dat met mij thuis ook altijd doen. Maar ik heb nu onderhandeld dat we 350 graden feedback doen. Dat het die laatste 10 graden
vragen
niet hoeft te weten. Dat ik daar niks over hoef te vertellen.
Ja, maar hij komt er niet onderuit hoor. Dus,
Ja, maar dat lijkt me toch ook wel spannend. Hè? Dat je dus als team ook verantwoordelijk bent voor elkaars salarissen, promoties. Ik kan me ook voorstellen dat wel eens voor gedoe zorgt. Hoe hebben jullie dat dan ingericht, zeg maar? Dat je daar een soort goede methodiek voor hebt om dat naar elkaar te kunnen doen?
Op de eerste plaats werken we al agile. Hebben we sprints met scrum methodes. En dan heb je retrospectives. Dus na elke sprint van 1 of 2 weken evalueer je al het werk. En dat kan dus ook het project zijn en het proces, maar dus ook de rol die iemand daarin had. Daarmee maak je al natuurlijk feedback heel normaal, heel dagelijks, heel basic to the point. Daarnaast hebben we ook echt begeleiding met coaches die we in dienst hebben, die twee keer per jaar met jou afspraken maken, gaan zitten van wat is jouw doelstelling voor jezelf, persoonlijke ontwikkeling. Hoe gaat het in het team? En ook met het team zelf hebben we twee keer per jaar teamsessies. Dus zonder dat er heibel is, doen we dat al. Waardoor teams dan heel goed weten waar ze staan met elkaar. Waar ze aan kunnen werken, maar ook wat hun kracht is op dat moment. Dus heb je net een team met allemaal starters, moet je niet de moeilijkste materie oppakken. Heb je een team met allemaal experts inmiddels, dan kan je misschien wel eens de lat wat hoger gaan leggen en wat moeilijkere, complexere klussen oppakken.
Ja.
En dat maakt dat mensen in het team en onderling enorm veel gewoon dagelijks dit tegenkomen. En dan is dus die twee keer per jaar dat er een rapportcijfer aanhangt met een salarisverhoging, is veel minder heftig.
Ja. Ja. Zeker. En nou feedback hoor ik je zeggen, hè? Dus die 360 graden feedback. Maar feedback is best heel ingewikkeld om dat goed te geven. Worden mensen daar ook in opgeleid?
Ja, maar on the job. Dus ja, we willen zeker training geven voorafgaand. En elke ronde is er weer keurig een training over hoe moet je. Hè, wat is nou precies een 3 en wat is een 4? Hè, wat is goed en wat is heel goed? Dat is elk jaar weer een succesnummer. Maar ook vanaf het eerste moment dat je in dienst komt, zit je al in een soort first year feedback. Om je gewoon mee te nemen in hoe dat nou werkt. Zodat je ja, ook leert om te gaan met feedback. En dat je leert hoe je feedback goed kunt geven.
Ik wil nog terugkomen op iets wat je net zei. Want hey, jullie hebben dus geen managers, vierdaagse werkweek. Maar je zei ook, we hebben coaches op de werkvloer.
Ja.
Dat lijkt me eigenlijk ook een heel groot cadeau voor mensen. Dat er dus altijd iemand in de buurt is waar je even mee kunt sparren. En zijn dat business coaches of kun je daar ook je eigen dingen bij op tafel leggen?
Beide. Ze zijn natuurlijk gericht op jou in jouw functie. Maar daar zit een persoonlijk element aan. Je functioneert niet als er thuis wat is of als je ziek bent of in je omgeving wat speelt.
Ja.
Dus je kunt hen inzetten op dat soort vraagstukken. En ze gaan gewoon al met jou kijken. Hè? Wat is je plan voor het komende half jaar? Ja, als jij dan vertelt, ik heb een verhuizing of een verbouwing. Of, dan houden ze daar rekening mee.
Klinkt als een enorme luxe. Brecht, heb je dat ooit wel eens meegemaakt in een organisatie waar zoveel coaches op de werkvloer actief waren?
Nee, die waren wel bereikbaar, maar dan via een omweg. Dus of via een arbodienst of een andere route.
Ja.
Dat je in gesprek met je leidinggevende dat aankaart. Maar niet zoals jullie dat hebben georganiseerd. Nou, beoordelen hebben we het over gehad. En ik vroeg me af, zijn alle rollen meetbaar?
Ja, het is vrij duidelijk in elke functie wat de bedoeling is. Want anders hadden we die functie ook niet in het leven geroepen. Zo basic kijken wij daarnaar. Dus het is heel voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is, wat er moet gebeuren. Ja. Hmm.
Welke rol is nou het slechtst meetbaar binnen Numbers?
Ja, dat is zeker die van mij.
En bedoel je dan je HR-rol of je rol van het feit dat je ook nog in het MT zit? Want
dat laatst.
Helemaal bovenaan in de piramide, daar zit toch iets van.
Daar zit zeker een MT. Ja, ja. Drie man sterk zijn we. Dus een managing director, Michiel, dat is de oprichter. En we hebben ook nog Leon als COO.
Hmm.
Ja.
En waarom zijn jullie rollen dan zo moeilijk meetbaar?
Ik denk omdat wij het meeste op alles wat nieuw is, alles wat met visie en toekomst te maken heeft en niet zozeer hier en nu vandaag praktijkachtige zaken en aangelegenheden zijn.
Ik begreep dat jullie ook met een thema werken en voor dit jaar is er ook een thema benoemd. Wil je daar eens wat over zeggen?
Ja, dit jaar is het thema Competition is One with Culture. Dus daaraan hangen we alle uitingen op rondom eigenlijk employer branding en ook gewoon onze eigen Numbers branding.
Ja, mooi. Het doet me een beetje denken aan die quote van Culture Eats Strategy for Breakfast. Hè?
Ja,
dat
precies.
Is eigenlijk waar jullie ook op ingezet hebben nu.
Ja. Ja, daar mag je hem best mee vergelijken.
Mooi. Ja, we eindigen deze podcast altijd, Marieke, met drie praktische tips van jou voor onze luisteraars. Trouwe scharen HR-luisteraars. Dus ze hebben geluisterd naar jouw podcast over Numbers. Wat zijn ze nou willen meegeven in het licht van de ontwikkeling die jullie als organisatie hebben doorgemaakt de afgelopen jaren?
Nou, ik heb zelf een fantastische baan. Ik bedoel, ik ben de guinea pig van alle tooling, maar ik mag ook echt progressief zijn. En dat maakt dat ik soms functies en vacatures zie voor HR. Waarbij ik toch het gevoel heb dat het meer een sociale rol is. Dat het is om de medewerkers in de watten te leggen. En dat is hartstikke belangrijk. Maar medewerkers in hun kracht zetten is volgens mij veel gaver. Dan ga je pas echt mooie dingen doen met HR.
Hm.
Dus laat je niet wegduwen in die sociale rol. Maar pak die concurrentiestrijd ook aan op je HR-agenda. Hoe kan ik zorgen dat mijn mensen beter presteren? Laat jezelf dus ook niet wegzetten. Ik zie ook vaak genoeg dat HR, de hoogste in de positie van HR, nog steeds rapporteert aan de CFO of de finance director. Claim gewoon je positie bij die directie. Want het is tenslotte gewoon ontzettend belangrijk dat je daar zit. Weet wat daar wordt besproken.
Ja.
En niet alleen maar uitvoerend.
Dus HR aan de directietafel.
Minimaal.
Wat zei je, Rutger? Wil je dat nog één keer herhalen?
Nou, ik ben eigenlijk benieuwd of je het ermee eens bent.
Ja, nee. Daarom stel ik de vraag. Nee, dat, uiteraard ben ik het heel erg mee eens.
Ja.
Zeker.
Je ziet het ook volgens mij steeds meer, hè? De CHRO's.
Ja, perfect.
Dat is een titel die we volgens mij 10 jaar geleden nog weinig tegenkwamen, maar nu steeds gebruikelijker wordt.
Ja, Zeker. Nee, dus claim die positie echt. Als je vindt dat je mensen belangrijk zijn en je wil daar wat mee, dan moet je gewoon ook op dat niveau mee kunnen praten. Nou, en dan is mijn derde tip. Als je dan daar toch zit of nog niet, maar daar wil komen, spreek dan die taal. En kom met data. Onderbouw je verhaal niet alleen. Het is goed voor ziekteverzuim en verblijftijd. Maar echt, dit helpt de prestatie van de mensen omhoog. Productie omhoog, noem maar op. Om de juiste redenen. Onderbouw dat, maak scenario's. Ga met dataspecialisten uit je bedrijf zitten om daar echt goede kerngetallen onder te leggen. Want die zijn er, die zitten in je tooling. Maar als HR durven we die vaak niet te gebruiken of te lezen. En zet ze gewoon in.
Ja, goede tip. Zeker de taal. Die taal is belangrijk. Daarbovenaan aan die directietafel.
Precies.
Super.
Marieke, dank je wel voor je komst. Mooi gesprek weer.
Ja, dank je wel.
Jullie bedankt. Ik vond het heel gezellig aan jullie keukentafel.
Goed, dit was weer een nieuwe podcast. Het HR halfuurtje. Blijf luisteren. Like, subscribe. En luister ook de volgende keer weer. Tot de volgende.
Het HR halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.